geschreven zijn hele diverse dingen. En ik weet in ieder geval onze kerk op mee. En die wordt half verbouwd, geloof ik. Maar wat er precies gaat gebeuren, weet ik ook nog niet. Ik zit zelf in een zanggroepje, maar dat zit in de Afrika-kerk. Dus daar gebeurt ook wat. Nou ja, zo, het is heel spannend allemaal eigenlijk. Maar wel leuk. De optredens zijn van 15 tot en met 19 september. De volgende dienst hier is volgende week. En dat is de zangdienst van Christina. Ik wens ons nu allemaal een hele goede dienst.
Goedemorgen. Hier in de dienst en ook de mensen die via de geluidslijn het straks met ons meebeleven. Laten we onze dienst beginnen met het zingen van de eerste drie versen van lied 280. Beginselverklaring, een soort vlag zou je kunnen zeggen waaronder wij varen, die nog niet precies aangeeft waar we nou wel of niet geloven, maar wel hoe we onszelf zien in relatie met het grote, het onzegbare. U bent er altijd geweest, God, zeggen we, u zult er altijd zijn. Nog voor de bergen geboren waren, was u er al. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wij zijn er maar even, als opschietend gras. Dat ontkiemt in de morgen en 's avonds verwelkt en verdort. Vul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons blij zijn al onze dagen. Leer ons onze dagen te tellen in wijsheid. En bevestig het werk van onze handen. We zingen van hetzelfde lied 280, de versen 6 en 7. Laten we samen bidden. God, we leven in een vaak rare wereld. Mensen die elkaar naar het leven staan, dat is ons deze week weer heel manifest geworden. Rampen van allerlei aard duiken totaal onverwacht op. Afghanistan natuurlijk voorop. Het verschil tussen wensdenken en realiteit pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar ook wat er in de natuur gebeurt, aardbevingen en bosbranden, alweer COVID-19 op veel plaatsen in de wereld. Oude verbanden staan niet meer zo vast. Oude afspraken en oude verhoudingen evenmin. En lang niet alles wat we kunnen lezen is waarheid. Zei Pilatus dit ook al niet bij zijn beroemde vraag: wat is waarheid? Over de toekomst is onzekerheid. Het zijn dingen die in de grote wereld spelen, maar ook in ons eigen leven. God, als u toch blijft bij uw keuze voor ons, blijft u dan ook bij uw belofte. Laat ons vrij zijn en laat ons in uw wereld verantwoordelijk zijn. Het een en het ander, allebei. Laat ons de ruimte beseffen en de kansen die uw liefde ons biedt. God, van alle mensen, in alle verscheidenheid die er tussen ons bestaat, kunnen we elkaar verrijken. Maar zo vaak gaan we ten onder aan al onze oneenigheden. Help ons die uit ons midden weg te doen, die onverdraagzaamheid en onverzoenlijkheid, ons ongeduld tegen dingen die anderen doen, of juist niet, en onze weerstand tegen wat anders is. Oftewel alles wat in wezen ons verhindert om medemens te zijn en kinderen van u en bondgenoten van elkaar. Zo is het door u bedoeld, toch, Heer? Laat ons in onze veelstemmigheid en veelkleurigheid eensgezind van u getuigen en met een verscheidenheid aan gaven elkaar van dienst zijn. Heer, help het ons waar te maken als we zeggen dat we niet onze knieën buigen voor de goden van deze tijd, omdat we geloven dat we niet bestemd zijn voor verslaving, slavernij, maar geroepen tot vrijheid om u en elkaar van dienst te zijn. Omdat we vurig hopen dat niet dood en donker zullen winnen, maar dat licht en leven de namen zijn van uw toekomst voor ons. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We zingen lied 305, alle eer en alle glorie. We lezen vandaag eerst uit het boekje van de profeet Micha, het 6e hoofdstuk, de eerste 8 versen. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op. Laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie, stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Tot zover. We zingen lied 315, Heb dank, o God van alle leven. Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6, de versen 6b tot en met 13. Hij, Jezus, trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden, ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. We zingen de aangegeven versen van lied 799, Kom kinderen niet te dragen. Heb ik als thema eigenlijk boven deze dienst gezet. Nog een dag of 10, dan krijgen we de R weer in de maand. En het is een beetje een aanloopje om te zeggen dat de S er dan van mijn gevoel uitgaat. De S van augustus natuurlijk, maar vooral ook de S van sport. Het is een periode geweest waarin er allerlei grote hoogtepunten op dat gebied zaten. Uiteraard de Olympische Spelen, het Europees kampioenschap voetballen, de grote wielerrondes en tennistoernooien en ga maar door. En er komen nog wel een paar dingen. We horen nu al dat over 14 dagen sommige mensen niet in de dienst zullen zijn, omdat ongeveer heel Kennemerland afgesloten is vanwege de Grand Prix in Zandvoort. Maar goed, die grote dingen zijn achter de rug en dat wou ik maar eventjes zeggen. Ik ga niet een van de 17 miljoen Nederlandse voetbal- en andere sportdeskundigen zijn, maar een hele kleine nabeschouwing op wat alweer achter ons ligt, ja dat wel. En ook een hele beperkte voorbeschouwing, die komt er ook los. Ik waarschuw maar vast. Bij het voetballen, aan het begin van deze zomer, had Nederland zichzelf alweer licht favoriet gemaakt. En dat viel dus nogal tegen. Zie het thema van vanochtend niet hoor, lege handen. Bij de Olympische Spelen ging het uiteindelijk anders. Een recordmedaille oogst leverde die zelfs op, maar toch. En uiteraard met alle waardering voor de mensen die in de voorbereiding aan inzet en moeite hebben getoond. Meestal werd het toch weer net niet die titel. Of zelfs ruim niet. En het is ook helemaal niet onlogisch met zoveel deelnemers. Er kan er altijd maar één winnen en immers en er zijn maar 3 medailles. Maar dat net niet, het hield me vast. En dat net niet, dat is tegenwoordig eigenlijk, ja, als het niet meer goud is, dan is het alweer lege handen ongeveer. En dan is het dus heel vaak net niet. Ondanks al de niet opgeklopte verwachtingen, ondanks dat het soms heel dichtbij was, ondanks dat het toch wel een prachtig resultaat was. En dan komen de verklaringen, de uitleggen, de excuses. Het zat toch tegen, met de loting, met het verloop van de wedstrijd, met de omstandigheden, met een plank die er opeens niet meer lag. En zo zijn er veel van dit soort dingen in te vullen. O ja, er waren onverwacht sterke tegenstanders opeens. En dus, en dan komt hij weer, ondanks alle mooie prestaties, onze sporters staan dan toch weer vaak met lege handen, zeker voor hun gevoel. En juist bij dat punt, bij die insteek, vond ik vandaag Bijbelse aanknopingspunten. Ook in de Bijbel lezen we daar vandaag een stuk over lege handen. Al is dat wel een beetje een andere teneur dan bij sport, omdat het niet gaat over de eigen prestaties, nee, juist niet. En met hun lege handen moeten de mannen van Jezus niet naar huis, maar moeten ze juist ver weg van huis. Moeten ze de wereld in. Dat is nog eens wat anders. En dan is er ook nog het verschil dat die lege handen er niet zijn aan het eind van het gebeuren, aan het eind van het toernooi, maar juist bewust al vanaf het begin. Op weg moeten ze, horen we, met niets bekends waar je op kunt terugvallen. Zonder een uitstekend verzorgde voorbereiding, met alle gemakken die je maar kunt wensen, niks. Alleen een opdracht mee, een marsorder. Ga en predik waar je komt en neem niks mee, behalve een staf en een paar sandalen aan je voeten. Met lege handen, dat mag je dat toch echt wel noemen, nietwaar? Het staat er wat plotseling bij Marcus in zijn evangelieboek. Na de eerste serie tekenen en wonderen van Jezus in Noord-Israël, waar hij het hiervoor over heeft gehad, nadat Jezus in zijn eigen woonplaats is verworpen, hij gaat dan de omringende dorpen rond en hij leerde, staat er. En aansluitend zendt hij in diezelfde streek zijn volgelingen, zijn 12 uit. Als een soort evangelisatieteams. Inderdaad met die lege handen en met alleen de opdracht om te gaan en te prediken en eveneens tekens te doen. Boze geesten uit te drijven, zieken te zalven en te genezen. Met lege handen moeten ze op reis, lezen we. Wat is de bedoeling? Waarom precies op dit punt nu? Is dit een soort oefentocht, training voor straks? Is het een eerste praktijktest? Want nu zou je kunnen zeggen, nu kunnen ze nog bij Jezus terugkomen. Marcus schrijft daar op zich niks over, hij zwijgt over het waarom. Hij vermeldt alleen het feit van die vreemde opdracht. Zoals hij ook het feit beschrijft dat ze gaan, die leerlingen. Met hun lege handen, op het bevel van Jezus, met alleen dat wat ze van hem hebben geleerd en gehoord en hebben gezien. Ik denk dat het ons vreemd voorkomt. Ja, als we dit horen, dan begrijpen we waarom als er zendelingen bij ons aan de deur komen, dat steeds twee mensen tegelijk zijn. Twee mensen die het evangelie komen brengen. Hier staat die opdracht immers. Maar verder, wij zouden er denk ik niet over pieken, toch? Maar die lege handen brachten mij een diepe herinnering boven. Het is alweer heel wat jaren geleden. Maar toen kwamen die lege handen ter sprake toen ik met een oudere en grijzere, nou ja, grijzer toen dus, hè, oudere en grijzere collega onderweg was. Ik herinnerde mij dus die ervaring toen. Voor iets heel anders waren we onderweg, het is me bijgebleven. Zoals dat soms met woorden en gebeurtenissen nou eenmaal gebeurt. We hadden het over ons werk. En dat ging heel concreet, vooral over bezoekwerk in ziekenhuizen. Waar we vroeger bericht kregen als er gemeentemensen werden opgenomen, dan was dat nu, toen al dus, vanwege de privacy afgeschaft. Verboden zelfs om dat door te geven. En dat dat ook invloed had, hadden we het met elkaar over op onze positie in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, vul maar in. En hij zei toen, weet je nog, die eerste keren dat je als dominee in een ziekenhuis kwam. Herinner je je dat? Je hebt geen witte jas om je in te laten zien of een of andere uniform. Je hebt niet een stethoscoop of een ander attribuut bij je. Als teken van je, nou vul maar in, deskundigheid, waardigheid, positie. Meestal ook geen naamkaartje met je functie. Of je moet al aan het huis verbonden zijn, dan wordt het een beetje anders. Maar als gewoon bezoeker vanuit de kerk, nee. Je hebt geen zichtbare tekenen al met al bij je. Gewoon in je burgerpak kom je daar. En een positie heb je ook al niet. Iedere keer opnieuw moet je je melden bij de verpleging. En bekendmaken wie je bent. En maar hopen dat ze je verhaal geloven en vertrouwen. Want iedereen kan immers wel zeggen dat hij dominee is. Tussen haakjes een beetje, maar misschien is het daarom ook wel dat collega's wat meer weer zo'n speciaal woordje gaan dragen. Ik heb dat idee wel eens. Maar altijd moet je maar hopen, hoe je ook komt, dat die waakhonden in het ziekenhuis je vertrouwen. Altijd moet je maar hopen dat je je voorgenomen bezoek mag brengen. Want ook geloofsbrieven, en dat is ook wel een mooi woord in dit verband, geloofsbrieven of een accreditatie, die hebben we ook niet. Een mooi woord inderdaad, want daar zit zowel credo in, geloven, als krediet, geloofwaardigheid. Geloofsbrieven hebben we ook niet meegekregen. Ja, gingen we verder. Je zou kunnen zeggen, we zouden een Bijbel als beroepsteken kunnen hebben. En misschien hebben we die wel bij ons. Maar meestal lopen we in onze geloofsrichting daar niet zo mee te koop. In het openbaar. Het was meer, laten we zeggen, het opschrijfboekje. Of de zakagenda waar we mee rondliepen. Dat was nou misschien het meest kenmerkende. Vonden die oudere collega en ik met elkaar uit. Maar vergaand inderdaad sta je met lege handen daar. Niks om op te leunen. Niets om op terug te vallen. Alleen wel met die opdracht. Toch weer een soort zending. Om op bezoek te gaan. Als je eentje zo'n bruggetje hebt gezet, zo'n bruggetje van het toen van de tekst naar het heden, het nu van ons, dan komen er meer in beeld. Want ik had het over een heel specifieke situatie als je als predikant komt, maar zitten we eigenlijk niet allemaal van tijd tot tijd in zo'n situatie? Denk maar aan die voor mij nog steeds vreselijk ongemakkelijke keren dat je, omdat het bekend is dat je van de kerk bent, dan ook weer eens gebruikt wordt om daar flink tegen tekeer te gaan, linker uit te halen, liefst alle fouten van de afgelopen 2000 jaar in één keer op jou of op mijn bord te leggen. Staan we dan ook niet met lege handen en een mond vol tanden? Vaak. Natuurlijk, we zijn bescheiden. We zijn niet dé discipelen van Jezus. Maar we zijn wel mensen die hem hebben leren kennen. Die proberen zijn spoor te volgen. Die proberen ons leven op zijn weg te baseren. En ook wij staan in het leven tussen al die anderen. En nee, we lopen niet zo met het evangelie te koop. Niet met teksten en grote woorden. Maar we zeggen dat met een zekere mengeling van trots en verlegenheid, denk ik wel eens. Het is beide kanten. Soms zitten we ook met zo'n grote verlegenheid dat we het maar helemaal niet zeggen. Helemaal niet laten blijken dat we van de kerk zijn, Christen zijn. Dat we dat maar voor ons houden. Ik weet niet, is het herkenbaar? En toch is dat ook vreemd. Toch is het jammer, want eigenlijk staan wij, of we het nou willen of niet, steeds weer in zo'n uitgezonden situatie. Eigenlijk, steeds weer, staan we een beetje als die eerste leerlingen van Jezus. Niet meer zo letterlijk op reis gestuurd. En wel voorzien van eten en onderdak meestal. Maar verder met die lege handen. En vaak met verlegenheid en niet wetend wat terug te zeggen. En soms zijn we jaloers, ik zeg het maar echt, op andere christenen die dan direct zo'n helder antwoord hebben. Zo'n diep gelovig antwoord. Al geven we tegelijkertijd aan dat we dat ook niet zouden willen. Want dat is vaak te makkelijk en te obligaat en te makkelijk dichtsmerend en te weinig eigen. Ik ga even terug naar de sport. Wij zeiden, zeggen, ik weet het niet meer precies hoe dat is, tegenwoordig nog, of alleen maar vroeger. Wij spelen de moeilijkste vorm van voetbal die er is. Dat zeiden Nederlandse voetbalcoaches nogal eens. En ze zeiden dat vooral als het weer eens niet helemaal naar wens ging en de vragen kwamen over het waarom van hebben we de lege handen weer. Waarom ging het toch weer mis? Wij spelen de moeilijkste vorm die er is. En soms denk ik wel eens, wij doodgezinden hebben misschien ook wel de moeilijkste vorm van christelijk geloof die er is. Zo sterk hangend op onze eigen verwerking, zo sterk gericht op onze eigen ervaring en eigen verwoording van dingen die toch vaak eerder onzichtbaar en niet door te geven zijn. Ja, we staan echt vaak met lege handen. En toch is het ook weer niet het laatste woord. En dat moeten we denk ik erg goed vasthouden. En hier komt ook de eigen ervaring, meegegroeid met mijn toegenomen grijsheid uiteraard, eigen ervaring aan de orde. Want als dominee in het ziekenhuis, of al die andere plaatsen die vergelijkbaar zijn in zo'n situatie, als dominee in het ziekenhuis leer je dat je het beste maar geen rol kunt spelen. Dat je met die lege handen maar gewoon het beste jezelf kunt zijn. En dat je juist dan mogelijk een woord hebt voor de mensen. Of wat misschien nog wel veel belangrijker is, dat je juist dan mogelijk een oor kunt zijn voor die mensen. Ik kreeg deze dagen zo'n speciaal dingetje via Facebook binnen in het Engels. En er stond zoiets als: communicatie is niet gericht op het geven van antwoorden, maar gericht op het begrijpen. En dat is misschien een hele heldere. Begrijpen. Dat je juist mogelijk een oor kunt zijn als je gewoon jezelf zonder alle pretenties bent. Want juist die grote en die vele woorden doen het dan niet. Je leert dat je niks bij je hoeft te hebben. Dat je zelf voldoende bent. Jezelf en wat met jou meegaat, met jou meekomt. Groot is niet nodig, meer niets is nodig. Ik hoop dat dat ook herkenbaar is. Dat het niet gaat om dat we supermensen zijn, superchristenen. We hoeven niet beter te zijn dan andere mensen. We mogen er gewoon zijn zoals we zijn. Nee, nieuw zijn deze gedachten en deze ervaringen die ik vandaag met u deel ook niet. Ik had ook woorden kunnen kiezen uit de Efezebrief van Paulus, waar hetzelfde wordt gezegd. Maar dan zou je kunnen terugzeggen, ja, maar Paulus, dat is toch een heel bijzondere man geweest. En daar komen wij lang niet bij. En daarom heb ik maar gekozen voor die oudere, maar in feite heel wat gewonere Bijbelwoorden. Je moet even door de taal heen. De woorden van die kleine profeet Micha, die juist tegen geloofsprestaties spreekt. Geen offers, geen kleine en zeker geen grote. Kinderoffers noemt hij zelfs. Niet ongewoon in de omringende wereld van die tijd. En die, zegt Micha stellig, die zeker niet. Want het is veel simpeler, zegt hij. Het gaat niet om die grote daden, grote prestaties. Het gaat er voor jou en voor mij alleen maar om te doen wat goed is, zoals is aangezegd. Het gaat eigenlijk om dat laatste vers. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Om gewoon jezelf te zijn, gaat het dus eigenlijk. Gewoon de mens die meegaat op de weg van Jezus. Die doet wat hij of zij kan. En die met vallen en opstaan haar of zijn gelovige leven gestalte geeft, invult. En die daar soms gelukkig mee is en soms ook helemaal niet. Het zijn geen woorden die, als we ze horen, ons verplichten. Die ons direct al neerdrukken. Ons confronteren met ons klein geloof of te klein geloof. Niet. Integendeel, het zijn woorden die ons ruimte geven. Ruimte om op onze manier ons geloof te uiten. Onze dank dat wij leven in het licht van die Heer, van die God van alle mensen. Ja, we staan met lege handen. Waar en hoe we ook in het leven staan. Niets hebben we om ons speciaal op te hebben laten, te laten voorstaan, om ons mee te legitimeren. Maar er is ook niets bijzonders, niets speciaals dat van ons wordt geëist. We mogen gewoon onszelf zijn. En dat kan in verschillende situaties verschillend worden ervaren. En soms is dat mooi en goed. En soms is dat ook iets waar we maar liever voor weg zouden willen kruipen. En toch gaat het zo over ons leven in die wereld, midden daarin, op weg, op reis. Nee, we hebben niks te vertellen. We zijn maar gewone, heel gewone mannetjes en vrouwtjes. Maar we gaan met God. We gaan toch aangeraakt door Christus. En we mogen zelfs een beetje Heilige Geest met ons meenemen. Daar heb je geen sterke lichamen voor nodig. Dat kan ook als je bros en teer bent. Oftewel, goed beschouwd, zo min zijn we nog niet. Niet zo min dat God de Heer nog niet zou kunnen gebruiken. Laten we dat leren, ingegeven door deze sportzomer en vertaald naar ons geloofsleven. Al staan we met lege handen, zo min zijn we ook weer niet. Al staan we ten diepste met lege handen, precies zo mogen we er zijn. Zijn zoals we zijn. God dank. Het is open tijd, mogelijkheden om dingen die voor ons gezamenlijk belang zijn met elkaar te delen of te reageren, dat mag allebei. Een rustige zomerzondag. Oh, kijk.
Maar hij is bijna bezig, dus niet zo goed weer. Niet zozeer over die negen handen, maar wel over een vergissing van mijn zijde. Ik ben vergeten te zeggen waar de collecte van is. En ik moet ook even zeggen dat 14 jaar geleden heeft de verkeerde collecte genoemd. Want die zei het is voor wereldwerk, maar 2 weken geleden was die voor het hospice huis. En dat heb ik wel goed op mijn formulier gestaan hoor, dergelijke stelling. Maar deze keer is het dus wel voor wereldwerk en wel voor de duurzame ontwikkeling. Stuurgroep duurzame ontwikkeling. Nou, in deze periode dat alles duurzaam moet zijn, moet het ook aanbevelen zijn. Dus dat is de eerste collectie. En ze staan als gewone plek.
Dank je. Laten we samen bidden. We vragen u niet, Heer, om wonderen en tekenen uit de hemel. We vragen u om uw aanwezigheid in ons midden. Om het vuur van uw geest dat ons verlicht en verwarmt. Om de kracht van uw tegenwind die mensen beweegt en bergen verzet. Zodat eenzame mensen ogen vinden die hen aanzien. En wanhopige mensen handen die ze helpen oprichten. Dat zieken bewaard worden voor de moedeloosheid. En mensen met tegenslagen voor verbittering. Dat stervenden de grote vrede vinden. En zij die iemand verloren zichzelf niet kwijtraken. Dat machthebbers niet ongehinderd hun gang kunnen gaan. En onderdrukten niet opkomen in doffe wanhoop. En dat wij mensen op uw aarde niet eindeloos bezig blijven uw levenswerk te vernielen en elkaar te beschadigen. En dat het brood zal zijn voor wie vergaat van de honger. En dat de wijn van de vrede zal rondgaan onder de mensen. En dat de tegenspraak niet verstomt. En de lofzang blijft klinken. En dat er allerwege gehoor zal zijn voor het goede nieuws dat het ook anders kan met ons. We bidden elk van ons, zover als het mogelijk is, in stilte. Voor mensen en situaties die ons in gedachten komen en kwamen. En voor wie we Gods toewending vragen, in stilte. En we bidden u samen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschied, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 834. Dit samen zijn nadert nu zijn einde. We gaan de ruimte die we in deze vermaning, maar ook virtueel met elkaar hebben gevormd, verlaten. Maar we doen dat niet zonder elkaar het allerbeste in Gods naam toe te wensen, zonder elkaar te zegenen. De Heer zegene en behoede ons. De Heer doe zijn aanschijn over ons lichten en geef ons vrede. De Heer zal onze uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Nu wij uiteengaan, gezang lid 423.